Nou, je kent dat wel, toch? Dat je een lang en best wel ingewikkeld bordspel speelt met een groep vrienden.
Ja, zoiets als Risk of Kolonisten van Catan.
Precies, zoiets. Iedereen aan tafel kent de regels. Je weet hoe de pionnen over het bord bewegen, wie wanneer aan de beurt is, hoe je onderhandelt en ook hoe je punten scoort.
Er heerst gewoon een soort, rustige voorspelbaarheid. Zelfs als je verliest, begrijp je tenminste waarom je verliest.
Exact. Omdat er een fundamentele gedeelde overeenkomst is over hoe de realiteit van dat spel in elkaar zit. De kaders staan vast.
Ja.
En stel je dan voor dat er halverwege de avond ineens iemand nieuw aan tafel komt zitten. Iemand die, die niet vals speelt, maar die de handleiding simpelweg in de prullenbak gooit.
Gewoon, hup, weg ermee.
Ja. Die pakt de pionnen op, negeert de dobbelstenen, begint rechtstreeks met de toeschouwers in de kamer te onderhandelen en speelt een compleet ander, veel sneller spel.
Terwijl de rest van de spelers nog met ingehouden adem zitten wachten tot ze officieel aan de beurt zijn, zeg maar.
Precies dat gevoel. Die complete, razendsnelle ontwrichting van de gevestigde regels, dat is de kern van onze verkenning van vandaag. Welkom bij deze nieuwe duik in de bronnen. We kijken vandaag, samen met jou, naar de documenten van het dossier Trump, specifiek de periode 2017 tot 2021.
Hoofdstuk 2. De herdefiniëring van het presidentschap.
Ja, en onze missie voor jou vandaag is snappen hoe een politieke buitenstaander, iemand zonder enige militaire of bestuurlijke ervaring, het machtigste ambt ter wereld fundamenteel veranderde.
En voordat we die motorkap echt opentrekken, wil ik wel even een hele belangrijke disclaimer maken. Want als je door de stapel bronnen voor deze periode bladert, springt één ding direct in het oog. Dit is een extreem gepolariseerd archief.
Dat is zacht uitgedrukt, ja.
Absoluut. De analyses vliegen alle kanten op. Van diep linkse tot fel rechtse perspectieven. Dus even heel helder naar jou als luisteraar. Wij kiezen vandaag geen kant.
Nee, we zijn geen scheidsrechter.
Precies. We delen geen punten uit voor goed of fout. En we onderschrijven geen van de politieke standpunten uit het materiaal. Ons doel is echt uitsluitend om de feiten, argumenten en historische analyses uit die bronnen objectief aan je over te brengen, zodat jij zelf dat grotere plaatje kunt zien.
Mooi, dat is helder. Laten we dan de klok even terugspoelen naar de uitgangssituatie. We schrijven 20 januari 2017, de overdracht van de macht. Wat erft hij op dat moment eigenlijk?
Nou, aan de oppervlakte zie je de sleutels van een ongekend machtig imperium. Hij erft een economie die draait als een tierenlier, een gigantisch ambtenarenapparaat en een wereldwijde veiligheidsstructuur. Denk aan de NAVO, die de VS al sinds 1945 minutieus hadden opgebouwd.
Maar, en dit is een hele grote maar, dat is de institutionele kant. Als je de bronnen leest, was de maatschappelijke erfenis een heel ander verhaal, toch?
Ja, een totaal ander verhaal. Hij erfde ook een land dat op politiek en cultureel niveau eigenlijk al aan het scheuren was. Het wantrouwen tegenover de overheid, de media, de gevestigde politieke elite, dat was al jarenlang gestaag aan het groeien.
Veel kiezers voelden zich gewoon structureel genegeerd.
Precies, ze zagen de traditionele politiek als een gesloten bolwerk. Dat ongenoegen was echt een smeulend vuur. En wat we in de komende jaren zien in dit dossier is niet dat dit vuur werd genegeerd. Nee, het werd juist gebruikt als primaire brandstof.
Oké, laten we dit eens uitpakken. Om te snappen hoe dat wantrouwen werd ingezet, moeten we eerst kijken naar hoe hij communiceerde. Vrijwel alle presidenten daarvoor gebruikten een ontzettend stroperig systeem.
Ja, het beroemde interagency process. Alles ging door 10 filters. Beleid werd door denktanks gehaald, gecheckt door juristen, besproken met bondgenoten en pas daarna stond er een woordvoerder voor de camera.
En toen besloot de nieuwe president gewoon zijn telefoon te pakken.
Ja, dat was wat hier echt fascinerend is als je die historische analyses leest. Het weghalen van die filters veranderde niet alleen de toon, maar de basissnelheid van de politiek.
Gewoon direct via Twitter communiceren?
Klopt. Met tientallen miljoenen mensen. Beleid werd soms online aangekondigd voordat de ministeries überhaupt iets wisten.
Ik probeer die dynamiek wel eens te vertalen naar een gewone kantoorbaan. Stel je voor dat de CEO van een multinational ineens besluit om een drastische koerswijziging rechtstreeks naar alle klanten en werknemers te appen.
Ha, ja, de nachtmerrie van elke manager?
Ja, nog voordat de raad van bestuur of de afdelingsmanagers ook maar zijn ingelicht. Dat zorgt natuurlijk voor extreme snelheid, maar ook voor blinde paniek op de werkvloer.
En die paniek is heel goed gedocumenteerd. Ambtenaren moesten beleid uitvoeren dat ze net op de tv hadden gezien. Maar, en dit is belangrijk voor het evenwicht, de voorstanders in onze bronnen vonden dit juist fantastisch.
Oh, echt waar?
Ja, voor hen was het ongekende transparantie. Eindelijk een leider die gewoon zei waar het op stond, direct naar de burger, geen politieke dubbeltaal.
Terwijl critici waarschijnlijk wezen op, nou ja, impulsiviteit.
Precies, impulsiviteit, internationale onzekerheid en ook de verspreiding van onjuiste informatie. Als een bericht van vandaag de officiële nota van gisteren tegenspreekt, wat is dan de echte koers?
En die directe lijn bracht ons meteen bij de relatie met de media. Termen als fake news en enemy of the people werden ineens de norm. Dat was echt bizar om te zien.
Zeker. Hij positioneerde de media niet als een kritische waakhond, maar als vertegenwoordigers van de elite, als een politieke vijand. En dat wantrouwen in de pers, dat heeft hij niet zelf gecreëerd, dat bestond al.
Hij maakte het gewoon tot het centrale wapen van zijn strategie.
Precies. Hij hield zijn kiezers eigenlijk voor, ze vallen niet mij aan, ze vallen jullie aan. En ik sta hier toevallig in de weg. Een enorm effectief politiek schild.
Maar goed, die directe, ongefilterde stijl botste logischerwijs enorm met dat logge overheidsapparaat. Wat ons bij de interne dynamiek van het Witte Huis brengt.
Ja, het personeelsverloop, dat is echt een hoofdstuk apart in dit dossier.
Nou, inderdaad. Als je de documenten uit die eerste termijn leest, is het verloop ongekend hoog. Stafchefs, communicatiedirecteuren, ministers, veiligheidsadviseurs, ze vlogen er in hoog tempo uit.
Vaak via sociale media ontslagen, ja. Dat kwam door enorm botsende managementstijlen. Aan de ene kant de traditionele experts en aan de andere kant een president die persoonlijke loyaliteit eiste boven institutionele regels.
Maar wacht even, was dit niet precies wat hij had beloofd?
Hoe bedoel je?
Nou, hij zei altijd, we gaan het bureaucratische moeras droogleggen. Drain the swamp. Als je dat wil doen, is het dan niet gewoon een noodzakelijk proces om de mensen die tegenwerken te verwijderen? Is deze chaos dan niet gewoon een feature in plaats van een bug voor zijn kiezers?
Dat is een hele scherpe vraag. En het klopt, zijn aanhangers zagen het exact om die manier. Het was de bezem die eindelijk door Washington ging.
Precies, het systeem opschudden.
Maar, en dit is wat de tegenstanders benadrukken, het objectieve resultaat was wel een enorm verlies van cruciale expertise. Als je ervaren mensen continu vervangt, verlies je het institutionele geheugen. Beleidsuitvoering werd daardoor veel en veel moeilijker.
Ja, de bestuurscultuur was misschien net iets te dynamisch geworden. En dat wantrouwen richting de eigen staf escaleerde al snel naar wantrouwen richting de hele democratische infrastructuur, toch?
Ja, daar zien we de opkomst van het concept van de deep state.
Oh ja, die term viel ineens overal.
Trump positioneerde zich steeds vaker als de eenzame strijder tegen federale agentschappen en gevestigde instellingen. Een verborgen netwerk van ambtenaren dat hem stiekem zou saboteren.
En hoe keken de bronnen daar tegenaan?
Voorstanders zagen een heroïsche strijd tegen een arrogante, ongekozen elite. Critici zagen iets veel gevaarlijkers. Een systematische ondermijning van democratische instituties. Ambtenaren die in hun ogen gewoon de wet probeerden te volgen, werden weggezet als verraders.
En hier wordt het echt interessant in het dossier. Want dat wantrouwen, die botsingen, dat leidde in 2019 tot de eerste impeachment.
De beroemde telefoonoproep met Oekraïne.
Ja, dat telefoongesprek met de Oekraïense president. Critici stelden toen dat Trump militaire steun achterhield om politieke druk uit te oefenen. Hij wilde een onderzoek naar een politieke tegenstander.
Wat leidde tot een formele aanklacht door het Huis van Afgevaardigden? Historisch gezien echt enorm zwaar. Hij werd pas de derde president in de geschiedenis van de VS die werd geïmpeached.
Uiteindelijk werd hij wel vrijgesproken door de Senaat. Maar wat was de impact hiervan?
Als we dit in het grotere geheel van het dossier plaatsen, was dit de ultieme test van politieke verdeeldheid. Het land scheurde doormidden. De ene helft zag een nobele, noodzakelijke controlewijze vanuit de grondwet. De andere helft zag een pure politieke heksenjacht.
Ongelooflijk eigenlijk. En die drang om bestaande regels af te breken, die stopte niet bij de Amerikaanse grenzen. Dat werd de basis voor zijn buitenlandbeleid.
America first.
Precies. Een keiharde breuk met het multilaterale beleid van na 1945. Alles kwam onder druk te staan. NAVO-relaties, handelsverdragen, klimaatafspraken.
Ja, Internationale relaties werden ineens bekeken als zakelijke transacties. Waarom vastzitten in een log klimaatakkoord als dat Amerikaanse banen kost, was de gedachte.
Maar ik vraag me dan af, zorgde deze ieder voor zich mentaliteit er niet ook voor dat bondgenoten zelfstandiger moesten worden? Dat we in Europa ineens wakker schrokken?
100%. Dat wordt in de geopolitieke analyses heel duidelijk bevestigd. Voor het eerst in decennia gingen Europese leiders serieus nadenken over strategische autonomie. Ze konden niet langer blind vertrouwen op de Amerikaanse veiligheidsparaplu.
En dan is er nog China. Van handelspartner naar strategische concurrent.
Ja, handelsoorlogen, importheffingen, ruzies over intellectueel eigendom. Het ging er hard aan toe. Maar wat hier analytisch heel scherp opvalt, deze harde China-koers bleef grotendeels bestaan onder latere democratische regeringen.
Wacht, dus dat was niet zomaar een gril van hem?
Nee, absoluut niet. Dit was een bredere geopolitieke verschuiving. De illusie dat China door westerse handel vanzelf zou democratiseren, was definitief doorgeprikt.
Oké. Dus we hebben een ontregelde overheid, wantrouwen in media en instituties, een transactioneel buitenlandbeleid. En al die elementen kwamen begin 2020 onvermijdelijk samen in één gigantische, ongekende crisis.
De komst van COVID-19.
Ja, de pandemie. De regering moest echt tegelijkertijd volksgezondheid, enorme economische schade, maatschappelijke onrust en die bestaande politieke verdeeldheid managen. Een absurde druk.
En als we kijken naar hoe dat ging, balanceert ons bronnenmateriaal opnieuw heel erg. Aan de ene kant zijn er enorme successen behaald, die zijn aanhangers terecht benadrukken.
Zoals de vaccins?
Ja, Operation Warp Speed. In een recordtempo werden er vaccins ontwikkeld omdat de overheid miljarden in private bedrijven pompte en door de regelgeving heen sneed. Een enorm logistiek succes.
Maar daar stond toch wel felle kritiek tegenover, toch? Over de communicatie bijvoorbeeld?
Precies, daar ging het vaak mis. Tegenstrijdige communicatie, het onderschatten van de risico's in het begin en de verregaande politisering van gezondheidsmaatregelen.
Maar ja, dat het dragen van een mondkapje ineens een politiek statement werd.
Inderdaad. Objectief gezien legde de pandemie simpelweg de bestaande maatschappelijke breuklijnen bloot en vergrootte deze enorm. Het virus werd onderdeel van de polarisatie.
Dus, als we dit allemaal op een rij zetten, wat betekent dit nu eigenlijk voor jou, de luisteraar? Wat is de rode draad in deze jaren?
Nou, Trump veranderde niet alleen beleid, hij veranderde vooral de verwachtingen. Hoe een president omgaat met de media, met bondgenoten, met zijn eigen ambtenaren, dat is echt blijvend veranderd. De ongeschreven regels gingen overboord.
Dat is inderdaad de conclusie. En dat brengt mij bij de grote historische vraag uit onze bronnen. Was hij nou simpelweg bezig het presidentschap te moderniseren voor een medegeloos sociaal mediatijdperk? Of brak hij essentiële institutionele normen af die ons decennia lang veilig hielden?
Dat is exact de spanning die in elk document uit die tijd terugkomt.
Ja, en ik wil jou als luisteraar een laatste prikkelende gedachte meegeven om daar zelf over na te denken. Als de regels van het politieke spel zo afhankelijk blijken te zijn van de ongeschreven normen die we met elkaar afspreken, hoe kwetsbaar is een democratie dan eigenlijk als één persoon besluit die normen simpelweg niet meer te erkennen?
Een hele, hele grote vraag.
Absoluut. En dat is het perfecte bruggetje naar ons volgende hoofdstuk. In onze volgende duikende bronnen kijken we naar het absolute kookpunt van deze veranderde spelregels.
De verkiezingen van 2020.
Ja, de intense juridische procedures rondom de kieswetgeving en die fundamentele vraag. Kan een democratie überhaupt nog functioneren wanneer grote groepen burgers het niet eens kunnen worden over wat waarheid is? Een bizar en zenuwslopend dossier. Zorg dat je er dan weer bij bent.